Lucas 15, daar waren wij de vorige keer. We gaan nu meteen verder met Lucas 16. Met weer een volgende gelijkenis. Lucas 16, de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester staat erboven. In de praktijk blijkt het een erg moeilijke gelijkenis te zijn, heb ik begrepen. Maar het valt wel mee. Er staat, hij zeide ook tot zijn discipelen, er was een zeker rijk mens welke een rentmeester had en deze werd bij hem verklaagd als die zijn goederen doorbracht. En hij riep hem en zeide tot hem, hoe hoor ik dit van u, geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn. En de rentmeester zeide bij zichzelf, wat zal ik doen, terwijl mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt? Graven kan ik niet, te bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal, opdat wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, zij mij in hun huizen ontvangen. En hij riep tot zich in ieder van de schuldenaars zijns heren en zeide tot de eersten, hoeveel zijt gij mijn heer schuldig? En hij zeide, 100 vaten olie. En hij zeide tot hem, neem uw handschrift en nederzittende schrijf haastelijk 50. Daarna zeide hij tot een ander, en gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zeide, 100 mudden tarwe. En hij zeide tot hem, neem uw handschrift en schrijf 80. En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had, want de kinderen deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. En ik zeg u lieden, maakt u zelf een vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw. En die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. Zo gij dan in de onrechtvaardige mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen? En zo gij ineens anders goed niet getrouw zijt geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisknecht kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal de een aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. En ik lees ook het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, vanaf vers 14, nog het laatste deel, het volgende gedeelte van dit hoofdstuk, vanaf vers 14, waar staat, en al deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldgierig waren, en zij beschimpten hem. En hij zeide tot hen, gij zijt het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw harten, want dat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God. De wet en de profeten zijn tot op Johannes. Van die tijd af wordt het koninkrijk Gods verkondigd en in ieder doet geweld op hetzelfde. En het is lichter dat de hemel en de aarde voorbij gaan dan dat een titel der wet vallen. En ieder die zijn vrouw verlaat en een ander trouwt, die doet overspel. En in ieder die de verlatene van de man trouwt, die doet ook overspel. Tot zover. Wel, deze gelijkenis die staat weliswaar in een nieuw hoofdstuk, Lucas 16, maar niettemin vormt het natuurlijk een deel van de reeks die we ook in, die eigenlijk in hoofdstuk 14 al begonnen is, met de gelijkenis van de grote avondmaal vanaf vers 15. Daarna kregen we wel in hoofdstuk 15 drie gelijkenissen die alle met elkaar gemeen hadden dat er gezegd werd dat er blijdschap zou moeten zijn over een zondaar die zich bekeert. Daardoor worden die drie gelijkenissen van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon aan elkaar verbonden. Maar het neemt niet weg dat ze met elkaar toch één geheel vormen, die van die het grote avondmaal dus uit hoofdstuk 14, dan deze drie gelijkenissen uit hoofdstuk 15 en dan ook deze van de onrechtvaardige rentmeester uit hoofdstuk 16 en min of meer eigenlijk ook de laatste gelijkenis uit dit hoofdstuk, dat is dan die van de rijke man en de arme Lazarus. Ik zeg het met enige aarzeling, omdat gewoonlijk meteen ter discussie staat of dat eigenlijk wel een gelijkenis is. Maar het maakt ons niet zoveel uit, omdat het in ieder geval gaat om een overdrachtelijke betekenis van deze, van mijn part dan, geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus. Maar goed, ik denk niet dat we het daar verder over zullen hebben. Dus dat zal u nog even te goed moeten houden. Maar het maakt wel degelijk één geheel uit met al deze gelijkenissen. Gelijkenissen die immers spreken in het algemeen, laat ik het zo zeggen, in het algemeen over het nieuwe verbond dat zou aanbreken. Maar in het bijzonder spreken de gelijkenissen over de verborgenheden van dat nieuwe verbond. Of nog anders, de gelijkenissen spreken in het algemeen natuurlijk toch over het koninkrijk, het beloofde Messiaanse Rijk, zal ik maar zeggen. Het koninkrijk van de zoon van David of van de zoon des mensen. Maar De vorm van de gelijkenis is zodanig dat ze in bijzonder spreken over de verborgenheden van dat koninkrijk. En daar gaat het maar om. En dat is niet alleen het geval in deze drie gelijkenissen van Lucas 15, maar dat geldt natuurlijk ook voor die van het grote avondmaal in hoofdstuk 14, maar het geldt ook voor de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester en ook voor het verhaal, de geschiedenis, dan wel de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Maar goed, misschien hebben we daar nog over. Waar we het nu over hebben is over de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Dat staat boven hoofdstuk 16 en het verhaal begint weer betrekkelijk eenvoudig. De Heer zei ook tot zijn discipelen, want de gelijkenissen worden in het algemeen niet uitgesproken tot de scharen. En als het al wel zo is, dan nog is het niet de bedoeling dat de massa van de toehoorders ook inderdaad de gelijkenis zou begrijpen. Dus het maakt niet zoveel uit. Maar er is een gelijkenis gesproken tot zijn discipelen over een zeker rijk mens welke een rentmeester had. En deze werd bij hem verklaagd als die zijn goederen doorbracht. Om meteen met de deur in huis te vallen, er staat niet een zeker mens welke een rentmeester had, maar er staat een zeker rijk mens welke een rentmeester had. Het verhaal is betrekkelijk eenvoudig. Die rijke mens is uiteraard God zelf en de rentmeester is een beeld van Israël levend onder het oude verbond. En dan val ik echt met de deur in huis. En ik heb daar een aardige reden voor, omdat de vraag is, hoezo is die mens rijk? En het aardige is dat daarop teruggekomen wordt, op die rijkdom, in de eerste plaats via het woord mammon, de naam mammon die tot drie keer toe in deze geschiedenis genoemd wordt, en verder eigenlijk nergens behalve in Matteüs 6 vers 24. Mammon wordt alleen genoemd hier in deze gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. En daarnaast alleen nog in Matteüs 6 vers 24. Komt bijna dus niet in de Bijbel voor. En buiten de Bijbel komt het eigenlijk ook niet voor. Dus dat is een van de problemen die we met deze gelijkenis hebben. En voorts is het dan zo Dat die rijkdom van die rijke mens uit vers 1 aan de ene kant genoemd wordt via dat woord mammon, maar daar kom ik zo op terug. En verder wordt het genoemd in vers 14, waar staat: al deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldgierig waren en zij beschimpten hem. En de problemen zitten eigenlijk in het woord mammon. Daar heb ik ook altijd de grootste problemen mee als ik de gelijkenis moet uitleggen. Want het punt is dat het begrip mammon in ons spraakgebruik, zelfs in de gewone Nederlandse taal, want daar heeft het zelfs ingang in gevonden, de verkeerde indruk wekt. Mammon staat namelijk gewoon voor rijkdom, waarbij het zeker niet meteen een negatieve betekenis heeft. Dat heeft het helaas in het taalgebruik wel gekregen, maar dat heeft het beslist niet. Het begrip staat namelijk gewoon voor rijkdom. Er is een heel betrekkelijk eenvoudige verklaring voor. Mammon schijnt namelijk een vergriekste vorm te zijn van een Aramees woord. Het is niet eens Hebreeuws dus, maar van een Aramees woord wat staat voor rijkdom. En niet eens geldelijke rijkdom zozeer, maar rijkdom in het algemeen. De vertaling met weelde is eigenlijk de beste. Omdat bij rijkdom denken wij meteen aan geld. En bij weelde denken we niet meteen aan geld, maar ook aan goederen. Bezitting in het algemeen. En dat is mammon. Dat het niettemin gelijkgesteld wordt in de praktijk, bij vele verklarers, met geldgierigheid, komt gewoon omdat men ervan uitgaat dat het begrip mammon, wat tot drie keer toe genoemd wordt dus, in verband staat met het begrip geldgierig uit vers 14. Waar staat: deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldgierig waren. En zo komt men erbij van mammon te zeggen dat het met geldgierigheid te maken heeft. En dat is niet helemaal ten onrechte, maar dat is niet de betekenis van de term. De term betekent gewoon rijkdom in het algemeen, ongeacht of dat positief of negatief is. En het is mogelijk, in ieder geval theoretisch, is het mogelijk om rijk te zijn zonder geldgierig te zijn.
Ja, zeker.
In ieder geval theoretisch, zeg ik.
Waar zijn we bij?
Nou ja, dat bedoel ik nou maar. Want daar kom ik nog wel even op terug. Het punt is namelijk dat die rijkdom oorspronkelijk genoemd wordt in vers 1. Er was een zeker rijk mens. Zodat het begrip mammon voor rijkdom en weelde meteen in verband gebracht wordt met God zelf. En daar gaat het maar om. En daarom val ik nou meteen met de deur in huis dus, hè. Begrip Mammon staat pas veel verderop in het verhaal. Maar het houdt rechtstreeks verband met de rijkdom van die zekere rijke mens welke een rentmeester had. En die rijke mens is in elk geval God zelf, op wie dat begrip Mammon dus inderdaad van toepassing is. En men schrijft dat begrip Mammon met een hoofdletter, omdat het dan geacht wordt een persoonsnaam te worden of zo. En daarmee de personificatie van rijkdom. Rijkdom voorgesteld in een persoon.
Maar goed, geld,
het zal dan wel, hè?
God van het geld.
Ja, dat is wat men er dan van maakt. Dan is het de God van het geld. Hè? Dat is voor degene die het woord personificatie niet begrijpen dan. Zo werkt zoiets dan, hè? De God van het geld. Maar zo'n God bestaat niet, niet in het Hebreeuws, niet in het Aramees, in de hele wereld trouwens niet. Uit de oudheid niet. Dat is helemaal niet aan de orde namelijk. Daar kun je er wel van maken, maar het, dat maakt men ervan. Maar het probleem is, daar moet ik voorhand mee waarschuwen, het probleem is dat men de gelijkenis niet begrijpt. En dan, ja, van alles erbij moet bedenken om het kloppen te krijgen. En daar zit het echte probleem. En daarom begrijpt men dus ook niet wat Mammon eigenlijk is. Ik kom er straks wel op terug, maar u bent vast gewaarschuwd. Ik ga eerst vooraan in de gelijkenis beginnen. Er was een zeker rijk mens, ongetwijfeld God zelf, welke een rentmeester had. En deze werd bij hem, dus bij die rijke mens en dus bij God, verklaagd. Als die, of toen die, zijn goederen doorbracht. En dat is van belang om daar even bij stil te staan. De gedachte is namelijk dat die rijke God een rentmeester heeft, en die rentmeester is dan aangesteld over Gods goederen. De goederen van die rijke mens dus. Maar die goederen worden doorgebracht, dat wil zeggen, er wordt niet op de juiste wijze mee omgesprongen. Ze worden niet goed beheerd. En dat is de reden waarom deze rentmeester later aangeduid wordt als de onrechtvaardige rentmeester. Dat wil zeggen, hij is niet onrechtvaardig op grond van wat later in deze gelijkenis vermeld wordt, maar hij is onrechtvaardig omdat hij de goederen van zijn rijke heer doorbrengt. En als je dat doorhebt, is het grootste probleem van de gelijkenis al opgelost. Want het grootste probleem schijnt altijd te zijn, dat krijg ik op regelmatige tijden, krijg ik daar vragen over. Hè. Waarom prees die heer deze onrechtvaardige rentmeester? Want dat staat in vers 8. De heer prees de onrechtvaardige rentmeester. Wel, er is niks mee aan de hand. Niks bijzonders mee. Wanneer wij begrijpen dat de onrechtvaardigheid van die rentmeester niet gelegen is in wat hij deed in vers 5 en 6 of 7. Maar het is gelegen in wat hij deed volgens vers 1. Namelijk, hij bracht de goederen van zijn heer door. En op grond daarvan was hij onrechtvaardig. Niet op grond van wat hij daarna deed. Want op grond van wat hij daarna deed werd hij geprezen. Nou, dat gezegd zijnde, nog tijd genoeg om er in de loop van de bespreking op terug te komen. Dan staat er in vers 2, hij riep hem, dat wil zeggen die rijke heer, riep zijn onrechtvaardige rentmeester, die zijn goederen doorbracht, hij riep hem en zei tot hem, hoe hoor ik dit van u, geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn. Waarbij ik eerst moet zeggen dat rekenschap geven van uw rentmeesterschap gewoon betekent dat hij afrekening, dat er afrekening zou moeten plaatsvinden. De boeken zouden gesloten moeten worden. Dat is rekenschap geven. Een afrekening zou er plaatsvinden. En daar blijkt ook, want er staat bij waarom dat moest gebeuren. Die afrekening moest plaatsvinden, want gij zult niet meer kunnen rentmeesteren. Eén werkwoord in het Grieks. Gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn. Het betekent gewoon dat de man ontslagen zou worden, maar voordat dat gebeurde moesten de boeken sluitend gemaakt worden en ingeleverd worden. Einde van zijn rentmeesterschap. En wat daarna gebeurde doet verder niks te zaken, want het speelt in de gelijkenis ook geen rol. Het betekent gewoon dat hij ontslagen zou worden, dat er een einde zou gemaakt worden aan zijn bediening, of hoe dat dan maar heet, maar zijn huishouding heet het eigenlijk gewoon aan zijn rentmeesterschap. En hij moest dus inderdaad daarvan verantwoording doen. Dus geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn. Hij zou ontslagen worden. Het lijkt mij duidelijk, zeker in de, ook in het licht van de gelijkenissen zelf, maar ook in het licht van de gelijkenissen hieromheen, dat hier sprake is van de positie van Israël levend onder de wet, onder het rentmeesterschap van de wet, waarbij de goederen werden doorgebracht, dat wil zeggen waarbij men zich niet hield aan de wet en waarbij de wet werd overtreden en bovendien, dat is nog veel belangrijker, waarbij de wet werd ontkracht. En dat betekent dan dat Israël uit dat rentmeesterschap van de wet zou worden ontheven, ontslagen. Ja, wat wil je nou anders? Op de achtergrond van alle gelijkenissen ligt de gedachte, bekeer u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Einde van de wet, einde van het oude verbond. En tegelijkertijd is dan een aankondiging van het nieuwe verbond. Wat dan eerst verborgen blijkt te zijn. Maar goed, dat moet langzamerhand maar eens bekend zijn. De zaak wordt nog eenvoudiger wanneer wij bedenken dat het woord rentmeesterschap en ook het woord rentmeester zijn, het werkwoord dus aan het einde van vers 2, en ook het zelfstandig naamwoord rentmeester in vers 1, dat het allemaal woorden zijn die natuurlijk niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Grieks met elkaar in verband staan. En eigenlijk is het zo dat we hier te maken krijgen met het wat wij dan maar noemen het normale woord voor een bedeling. Wat wij bedelingen noemen, dat zijn letterlijk huishoudingen. En het is ook dat begrip dat hier gebruikt wordt. Zodat je ook het woord huishouder en huishouding en huishouden, dat zijn drie woorden, kunt invullen. En dat zou een heel consistente vertaling zijn van dat begrip. En dan staat er dus, nog eens een keer in vers 1, er was een zeker rijk mens welke een huishouder had. En dan vers 2, en riep hem en zei tot hem, hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw huishouding, want gij zult niet meer kunnen huishouden. En dat betekent dus dat een eind komt aan de een of andere huishouding en aan de positie van een huishouder. Maar in de andere Nederlandse vertaling zou het dus zijn, er komt een eind aan een bedeling en dus ook wordt een bedeler, alleen zo wordt het nooit vertaald, maar er wordt een bedeler ontslagen. Het woord bedeler kom je weliswaar in de Statenvertaling niet tegen, maar het woord uitdeler, als vertaling van hetzelfde woord, wel. Want wat hier vertaald is met een rentmeester, heet in 1 Korinthe 4 een uitdeler. Alzo acht ons in ieder mens als uitdelers, rentmeesters, huishouders van de verborgenheden gods. Waarmee dus Paulus in één keer zegt dat hij rentmeester is, onder andere dan, samen met Apollos in elk geval, rentmeester of huishouder is van de huishouding der genade of de huishouding der verborgenheid. Dat is in ieder geval de letterlijke betekenis van 1 Korinthe 4 vers 1. Alzo houden ons in ieder mens als dienaars van Christus en rentmeesters der verborgenheden gods. En dan vers 2 ook. En voorts wordt van de of in de rentmeesters vereist dat elk getrouw bevonden worden. Dus wat we vast moeten houden is dat we hier te maken hebben met bedelingen en dat er sprake is van een bedeling, dan wel huishouding, dan wel rentmeesterschap. Het is allemaal hetzelfde. Een rentmeesterschap namelijk die dat beëindigd zal worden, of een bedeling die beëindigd zal worden. En dat het daarbij gaat om de bedeling van de wet, dat ligt natuurlijk voor de hand. Punt 1, vanwege de aard van de gelijkenissen. Punt 2, omdat tot op heden de bedeling van de wet de enige bedeling is die ooit geëindigd is. En daar gaat het hier dus over. Want de andere bedelingen, en ik doe net alsof je ze kent, hè, voor het gemak, hè, de andere bedelingen die duren allemaal nog voort. Zoals wij ze kennen, de bedeling van het geweten, de bedeling van het menselijk bestuur, de bedeling van de belofte, duren allemaal nog voort. En de bedeling van de wet, dat is dan de vierde uit de reeks, kwam als vierde tot stand, maar die werd als eerste inderdaad weer opgeheven. En dat is wat ons in het Nieuwe Testament, in het Nieuwe Verbond, uiteraard geleerd wordt, namelijk dat het Oude Verbond vervuld is. Dat is één manier om het te zeggen. De andere is dat het oude verbond vernietigd is. En dat is de andere manier om het te zeggen. Beide zijn volstrekt bijbelse termen. Hoe dat ook zij, wat hier uiteengezet wordt in de gelijkenissen, is dat binnen afzienbare tijd de bedeling van de wet beëindigd zal worden en dat de bedeler, dan wel de huishouder van de wet, uit die functie zou worden ontheven. En aangezien de huisregels van die huishouding der wet natuurlijk gevormd worden door de wet, betekent automatisch dat degene aan wie de wet gegeven was uit die positie zou ontheven worden. En als in de schrift over Israël en in het bijzonder over het Joodse volk gesproken wordt, dan wordt er gezegd dat hun belangrijkste kenmerk is dat aan hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. En dat is natuurlijk zo, want de wet is inderdaad gesteld in de hand van Israël. Te midden van de volkeren, zal ik maar zeggen, is de wet aan Israël gegeven om die inderdaad te beheren. En dat is een ander woord voor om te rentmeesteren, hè? Beheren. Eigenlijk is het zo, moet ik misschien even uitleggen, dat het begrip wat hier vertaald is met rentmeester of rentmeesteren is in het Grieks oikonomos, dat wil zeggen het zelfstandig naamwoord rentmeesterschap is oikonomos. Dat komt van oikos, dat is een huis. En nomos, daar zit ons woord nemen trouwens in, heeft de betekenis van nemen uiteraard, maar ook van geven. Vreemd genoeg, maar het is zo. Het gaat namelijk niet alleen om nemen, maar ook om geven. Het gaat namelijk om het beheer daarvan. Het is nemen en geven. Dat is beheren namelijk, hè. En de hele begrip, als je het letterlijk vertaalt naar het Nederlands, heeft dus te maken met het beheer van een huis. Wij kennen dat woord trouwens in het Nederlands ook nog in het woord economie. Een economie.
Staatshuishoudkunde.
Ja, economie. Nou, dat is eigenlijk gewoon huishoudkunde, hè. Ja. Staatseconomie, staatshuishoudkunde. Maar economie kan bedrijfseconomie zijn, maar het kan ook op een gewone huishouding van een gezin betrekking hebben. Dat heet ook heus gewoon economie. Het beheer van een huis. Het is met de vraag wat dat huis is en hoe groot dat huis is en wie erover aangesteld is. Maar hier gaat het om de huishouding, letterlijk dus de huishouding van de wet, kennelijk het oude verbond dat beëindigd zal worden. En waarom? Omdat dat rentmeesterschap, de bedeling, de huishouding dus van de wet niet goed functioneerde. Werd op onrechtvaardige wijze beheerd en de rentmeester zelf bleek ook onrechtvaardig te zijn. Let op dat er niet sprake is van de een of andere straf voor deze onrechtvaardige rentmeester of zo. Dat niet. Er wordt geen enkel verwijt gegeven in de richting van deze onrechtvaardige rentmeester. Maar er wordt wel vastgesteld dat het afgelopen moet zijn. Dat wil zeggen, hij wordt uit zijn functie ontheven.
Waarom wordt hij dan verklaagd? Nou,
nee, er wordt vastgesteld dat hij dus die goederen doorbrengt. En de vraag is vervolgens of hij dat moedwillig doet of dat hij niet anders gekund heeft. Ook als hij niet anders kon, dan nog zou hij verklaagd worden natuurlijk.
En wie is de aanklager? Hij wordt aangeklaagd, die rentmeester.
Daar staat er niet bij, er wordt ook geen aanklager genoemd. Dus als ik daar een antwoord op geef, ga ik eigenlijk buiten verband van het schriftgedeelte. Maar het meest voor de hand liggend is natuurlijk te denken aan de gelovigen. Het gelovig overblijfsel wat er was ook in de tijd van de wet. Want wat wij vinden, maar dat is een gedachte die helemaal in deze gelijkenis niet naar voren komt. Wat wij vinden is dat ook in de dagen van de wet en dus zelfs in de dagen van de bedeling van de wet een mens simpelweg op grond van de beloften die hij gedaan had gerechtvaardigd zou worden. Gewoon op grond van geloof dus. Uit genade en door geloof, niet op grond van de wet. Of beter nog, niet op grond van het verbond met Mozes, maar op grond van het verbond met Abraham. En dat is een Bijbelse gedachte, die zelfs in het Oude Testament al vele malen niet alleen genoemd wordt, maar ook geïllustreerd wordt. De gedachte namelijk dat zodra de wet verschijnt, men geneigd is om de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob te vergeten. Maar degene die die belofte niet vergeten zijn, die brengen uiteraard beschuldiging in tegen degene die menen of leren dat men door de wet gerechtvaardigd zou moeten worden. En dat is ook de strijd die men in het Oude Testament ook tegenkomt. Met name is dat de strijd van de profeten. Ik noem maar de bekendste dingen natuurlijk, hè. Waarbij de profeten het woord van God prediken en ook zelfs de mens oproepen tot bekering. Denk maar aan de grootste van de grote profeten, Jesaja. De mens wordt opgeroepen tot bekering, wordt een nieuw verbond aangekondigd. Om van Jeremia dan maar even te zwijgen, want die doet natuurlijk hetzelfde. Hè? Maar er wordt een nieuw verbond aangekondigd, en maar niet op grond van de wet, maar op grond van de belofte die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. Ik vind het altijd leuk om tegelijkertijd aan te halen dat als de Heer verschijnt aan Israël of aan wie dan ook, stelt hij zich nooit voor als de God van Mozes, maar als de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die beloften gedaan heeft. Beloften namelijk dat de gelovige uit geloof gerechtvaardigd zou worden. En het punt is dat de wet ook in die zin zou moeten worden gehanteerd, namelijk dat de wet een illustratie geeft van Gods handelen en met name een illustratie geeft van de weg tot zaligheid via de genade Gods. Daar gaat het maar om. Het blijft altijd moeilijk om erover te praten, omdat het begrip wet in onze gedachten nou eenmaal altijd zo'n gevoelswaarde met zich meebrengt van dat er wordt iets opgelegd, men moet ergens aan beantwoorden. En dat is een groot, een zeer groot misverstand. Dat is namelijk niet de betekenis van het begrip wet. Never. Ik heb het vast. Ik weet zeker dat ik hier al eens een keer de wet van Archimedes heb aangehaald in de loop der tijd, hè. Archimedes heeft bepaald dat het verplicht was dat een voorwerp dat ondergedompeld werd in een vloeistof voortaan vanaf nu een opwaartse druk zou moeten ondervinden op straffen van enzovoorts, waardoor het dan zoveel lichter wordt als de door het voorwerp geplaatste vloeistof weegt of zoiets. Hè? Ja, maar dat is niet wet. En dat was het ook niet. De wet van Archimedes houdt in dat het nou eenmaal zo is, dat enzovoorts. De vaststelling van een feit, niet het opleggen van een verplichting, maar de vaststelling van een feit. En de wet Gods is niets anders dan dat, de vaststelling van een feit, in plaats van het opleggen van een verplichting. Hetzelfde geldt trouwens ook voor het gebod, hoor, voor het begrip gebod. In de Bijbel, en daar moeten we van uitgaan, zijn die woorden synoniem. Namelijk wet, gebod of gewoon woord. De wet Gods, het woord Gods of de woorden Gods of de geboden Gods is allemaal volstrekt hetzelfde. De betekenis daarvan is namelijk in één woord onderwijzing. En neemt u maar gewoon een woordenboek, een goed Nederlands woordenboek alstublieft, en dan zult u zien dat het daar keurig in staat. Het begrip wet betekent onderwijzing. En zelfs een opgelegde wet, zoals we die dan ook nog kennen, heeft eigenlijk ook alleen maar als functie een onderwijzing. Want waarom worden wetten opgelegd?
Om mensen te onderwijzen.
Ja, om de mensen te onderwijzen, om hen te leren wat ze doen en laten moeten eventueel, omdat dat voor iedereen het beste schijnt te zijn of wat dan ook. Hè? Maar zo'n afgeleide toepassing van het begrip wet, in wezen betekent het niks anders dan een onderwijzing. En de wet Gods is een onderwijzing Gods. En daar gaat het om. En wat de wet ons onderwijst, is dat wij een genadig, barmhartig en goede tieren God hebben, die geloof in die God rekent tot gerechtigheid. En daar gaat het maar om. En daar waar men daarvan afwijkt, dan mag je verwachten dat er een aanklacht of dat er beklag gedaan wordt over degene die daarvan afwijken.
Zoals jij het zegt, ja, kun je door de wet gerechtvaardigd worden. En dat kan je juist niet.
Dat is ook zo.
Je kunt niet door de wet gerechtvaardigd
worden. Nee, niet door de werkende wet. Dat staat er uitdrukkelijk. Uit de werkende wet. Maar uit de wet zelf wel, uit het woord Gods namelijk, wel degelijk. Johannes schrijft ook in de Johannesbrieven dat het erom gaat dat we zijn geboden bewaren. Maar er zijn niet de 10 geboden of zoiets, in de gebruikelijke zin van het woord. Er zijn woorden. Het is precies hetzelfde als wat Paulus schrijft. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Indien we zijn woord bewaren, In ons hart, in ons binnenste. Kortom, maar wanneer we geloven, want dat is heus hetzelfde, dan worden wij gerechtvaardigd. Maar uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Maar dat is Romeinen. En de aanklacht in, door de oud-testamentische profeten, ik doe me net of u dat zo ook boven krijgt, de aanklacht in de oud-testamentische profeten is dat, het woord, dat men weliswaar eventueel het woord Gods hanteert, maar dat men het zeker niet gelooft. En dat men weliswaar werken der wet hanteert, eventueel, niet altijd hoor, maar soms wel, maar niet gelooft. En daar gaat het om. Of er staat, heb ik het vorige keer niet gelezen, trouwens, uit Jeremia 3. Is dat niet Jeremia 3? Heb ik in ieder geval vorige keer gelezen, Jeremia 3. Maar ik meen dat er ook staat, het volk heeft zich wel, de Jude heeft zich wel bekeerd, maar niet met het hart. Dat wil zeggen, men doet wel werken, maar daardoor wordt men niet gerechtvaardigd. Dat is de verkeerde toepassing van de wet Gods. Nou, dat is de aanklacht van de profeten, het is ook de aanklacht van de Heer. De Heer zelf die zegt gewoon tegen zijn tijdgenoten, jullie maken je eigen wetten om jullie te hoeven te onderwerpen aan de wet Gods. En het is bekend, trouwens, daar gaan deze gelijkenissen trouwens ook over, dat met name de meest orthodoxen onder het godsdienstig Israël, namelijk de fariseeën, dat die weliswaar wetten kennen, maar gelovig zijn ze zeer zeker niet. En tot hen worden in de eerste plaats deze gelijkenissen gesproken. Eigenlijk nog niet eens tot hen, maar in de eerste plaats over hen. Hè? Want daar gaat het om. Zeker deze gelijkenis uit Lucas 15. Nou goed. De aanklacht is dus dat die goederen worden doorgebracht. Zo is het ook, ja. En er staat hem, in vers 2, en riep hem, hoe hoor ik dit van u? Leg verantwoording af, dat wil zeggen, de boeken moeten gesloten worden. Rekening is het, hè? Niet eens verantwoording, rekening. De boeken moeten worden opgemaakt. Want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn. In de praktijk betekent het natuurlijk niet alleen dat hij uit zijn ambt ontzet wordt, want dan zou het kunnen betekenen dat een ander voor in de plaats komt. Maar in de praktijk weten wij uiteraard dat het zelfs gaat om het opheffen van het hele rentmeesterschap. Trouwens, dat blijkt ook, want strikt genomen is het niet noodzakelijk de boeken te sluiten. Alleen maar bij de vervanging van de rentmeester. Maar de boeken worden gesloten wanneer het rentmeesterschap als zodanig, de hele huishouding wordt afgesloten. Het bedrijf wordt beëindigd, om zo te zeggen.
En dan je
kunt ze altijd afsluiten, ja. Maar voor de vervanging van de huishouder is het niet nodig dat de huishouding of dat de boeken afgesloten worden.
Als je de ene eigenaar overgaat op de andere, doe je dat.
Dat hoeft niet. Als er een normale boekhouding is, kan de directeur toch ontslagen worden en de andere aangesteld worden. Of de boekhouder kan ontslagen worden en wordt de andere aangesteld. Dan hoef je de boeken niet van af te sluiten. Is er een boekhouder in de zaal? Nee? Ja. Ja? Nou goed, dat hoeft dus niet. Hè? Het ambt kan vervangen worden, maar daarom hoeven de boeken niet gesloten te worden. Maar aangezien de boeken worden gesloten, en dat is nou het hele punt, het rentmeesterschap, de huishouding als zodanig wordt opgeheven. Bovendien lijkt het me duidelijk dat het gaat om de bedeling van de wet, en daarvan weten wij dat die wet opgeheven. Trouwens, hetzelfde hoofdstuk spreekt erover. Vers 16. De wet en de profeten zijn tot op Johannes. In de praktijk tot en met Johannes. Daarna houdt het op. En van die tijd af wordt het koninkrijk Gods verkondigd. En het lost elkaar af. Want wet komt uiteraard overeen met het oude verbond. En koninkrijk Gods komt overeen met het nieuwe verbond. Ja, precies. En er meteen even door. En niemand kan twee heren dienen. Je kunt niet en onder het oude en onder het nieuwe verbond leven. Daar gaat het toch over? Het oude wordt opgeheven en het nieuwe komt tot stand. Dus hij moet de boeken sluiten en hij zal ontslagen worden uit zijn ambt. En nogmaals, zonder een woord van verwijt, want daar lees ik niks over. Later wordt hij zelfs geprezen. En dat is dan altijd het probleem van de gelijkenis. Geen verwijt, maar hij wordt wel geprezen. Later. Maar geen verwijt over dat die goederen werden doorgebracht. Waarbij ik bovendien nog moet vaststellen dat het de vraag is, want er staat ter discussie, of de rentmeester het recht had om die goederen door te brengen. Stel nou voor, iemand wordt door de aandeelhouders uiteraard aangesteld door directeur van het bedrijf. En het bedrijf gaat langzamerhand naar de kelder. Of hoe heet zoiets, hè? Als het schip is, dan gaat het. Nou goed. Maar langzamerhand zakt het bedrijf in elkaar en als het zo doorgaat, gaat het failliet. Wat dan? Wordt die directeur dan aangeklaagd voor de rechtbank?
Nou, dat kan wel tegenwoordig.
Nou, dat hangt er vanaf wat de overeenkomst geweest is. Maar normaal gesproken niet, hoor. Nee. Dan wordt er hooguit vastgesteld dat de man incapabel is. Of er wordt vastgesteld dat hij bijzonder capabel is, hè. Maar toch niet genoeg. Dat kan ook. Dat is de meest gebruikelijke manier, want dan heb je tenminste argumentatie voor de bekende gouden...
Handdruk.
Ik dank u.
Op weg promoveren.
Juist, zo gaat dat. Maar in ieder geval, de man wordt ontslagen gewoon. Hij wordt niet aangeklaagd. Alleen, de aandeelhouders zullen zeggen, ja, maar die man heeft het niet goed gedaan. Of dit had hij anders moeten doen of wat dan ook. Oké, maar dan wordt hij ontslagen. Dan wordt er gewoon een ander aangesteld. Als die al te vinden is. Maar dat is de normale gang van zaken. Heeft zo'n man het recht om de zaak op de fles te laten gaan? Nou, nee, maar je mag aannemen dat hij het ook niet bewust doet. En niet moedwillig. Maar het is in ieder geval de verkeerde man op de goede plaats. Of was het de goede man op de verkeerde plaats?
Nee, dat
sprekend over Israël staat er nog te bezien. Want waar Israël toe aangesteld is, oorspronkelijk, is niet zozeer om de wet te beheren, maar Israël is oorspronkelijk geroepen om het nieuwe verbond te beheren. Om koning en priester te zijn te midden van de volkeren. En dat is Israël nog nooit geweest. Omdat zodra het volk ontstond bij de uittocht uit Egypte, werd weliswaar dat gezegd dat ze zouden zijn koninklijk priesterdom, dan wel een priesterlijk koninkrijk. Maar later in het Nieuwe Testament wordt in ieder geval concreet, expliciet gezegd dat het alleen kan worden toegepast op het Nieuwe Verbond. Want onder het Oude Verbond werden koningschap en priesterschap hoe dan ook van elkaar gescheiden. Men kon niet beide tegelijk zijn. Zodat de beloften aan Israël gedaan en de oorspronkelijke roeping van Israël pas vervuld kunnen of konden worden bij het aanbreken van het nieuwe verbond en niet bij het oude. En dat betekent dan dat je kunt zeggen het was de verkeerde op de goede plaats, maar je kunt ook zeggen het was wel de goede, maar op de verkeerde plaats, namelijk onder het oude verbond, en het had het nieuwe moeten zijn. En dat komt dan alsnog, het is maar hoe je het zegt. Maar niettemin, aan die wet moest een einde komen, bovendien in het licht van Romeinen. Maar kijk, dit zijn allemaal omstreden dingen. Allemaal punten die stuk voor stuk, waar stuk voor stuk over gediscussieerd wordt, hè, altijd. Hè. Maar onder het nieuwe verbond wordt uitdrukkelijk gezegd dat uit de werkende wet geen vlees gerechtvaardigd wordt voor God. En dat men door de wet niet behouden kan worden, door de wet is kennis de zonde. En dat er ook staat, de wet is gelegd op het vlees, maar het vlees onderwerpt zich de wet Gods niet. En dan staat er, en het kan ook niet, Romeinen 8. Dat wil zeggen, het is een constructie die sowieso niet werkt. En dan stond ik op voorhand vast dat het zo niet zou werken. En ook niet kon werken. Het was ook niet de bedoeling dat het zou werken. Niet tot zaligheid, en als je dat bedoelt. Nee, niet, dat was niet de bedoeling. De bedoeling was niet dat het tot zaligheid zou leiden, want dat zou gebeuren door het nieuwe verbond. De bedoeling van de wet was dat het tot kennis van zonde zou leiden. Let wel, niet kennis van zonden, zoals velen dan meteen interpreteren, maar tot kennis der zonde. Dat wil zeggen, de bedoeling was dat de mens daardoor zou komen tot het inzicht dat de mens van nature een zondaar is en zich dus niet aan Gods norm kan onderwerpen in zijn praktische levenswandel. En dat moest hij uit de wet leren. Dat is het hele verhaal. Voor zover men onder de wet zou moeten leven, de werken der wet zou moeten doen, was dat, hè, voor zover men dat moest, was dat opdat men daardoor zou komen tot het inzicht dat de mens het niet kon en dat hij dan dus een zondaar is van nature. Nou, dat is alles. Door de wet is kennis een zonde. Maar kennis van Christus, kennis van God of kennis van de zaligheid, of hoe het maar heten mag, dat zou in principe niet komen door het oude, maar door het nieuwe verbond. Hoewel ik er meteen weer bij moet zeggen dat het oude verbond tegelijkertijd een illustratie geeft van het nieuwe. Maar dat is de strekking van de hele Hebreeënbrief. Maar ik weet het, al deze dingen, daar kunnen we ook wel een heel seizoen aan wijden, al die punten. Maar niettemin, het zijn Bijbelse dingen, ze vormen de achtergrond van deze gelijkenis. De bedeling van de wet zou nou eenmaal moeten beëindigen, was op voorhand een tijdelijke zaak. Vandaar dan ook de uitspraak in Jeremia, die later in Hebreeën 8 worden aangehaald. Uitspraak in Jeremia over de komst van een nieuw verbond ter vervanging van het oude. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, nou als Jeremia dat al schreef, dan betekent het toch dat in ieder geval op zijn minst vanaf het moment dat Jeremia het schreef, het oude verbond eigenlijk al voorbij was. Weliswaar niet officieel, maar stond al vast dat er een nieuw zou komen ter vervanging van het oude. Het oude zou dus verdwijnen. Nog afgezien van beloften die gedaan zijn aan Israël zelfs voordat het oude verbond maar kwam. Beloften die onder het oude verbond nooit vervuld zouden of zouden kunnen worden. Nou, daar gaat het maar om. Op voorhand stond vast dat het Mosaïsch verbond, dat het inderdaad weer zou verdwijnen. Dat het een tijdelijke functie had enzovoorts. Nou, daar gaat het hier over. Bovendien, het moet toch duidelijk zijn dat als men het oude verbond inderdaad breed neemt, dan heeft men met het oude verbond het hele Oude Testament, dus volstrekt hetzelfde begrip, alleen vertalen we het soms anders, hè. Maar heeft men het hele Oude Testament in handen, het hele Oude Testament getuigd over een nieuw verbond, een nieuw testament wat zou aanbreken. Zodat als je spreekt tot degene die het Oude Testament geacht worden te verstaan, dan mag je toch aannemen dat je kunt spreken over een nieuw verbond ter vervanging van het oude en dus ook over een nieuw rentmeesterschap waarbij het oude rentmeesterschap zou verdwijnen. Dus zoveel woorden zijn er eigenlijk helemaal niet voor nodig. Het is vanzelfsprekend. Zit de dagen komen dat ik met het huis van Juda en met het huis van Israël een nieuw verbond zal maken. En denk erom, daar hebben we het net vorige keer over gehad. Ik heb hem maar even aangehaald, maar een nieuw verbond met Juda en met Israël, met de twee en met de 10 stammen. Met de zoon die helemaal niet weg was en met de zoon die verloren was. Uit de voorgaande gelijkenis. Zou een nieuw verbond gesloten worden, niet zoals het oude verbond wat ik met hen gesloten heb toen ik een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden. Jeremia 31. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met hen zal maken. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en dat soort dingen meer. En dan gaat het over het nieuwe verbond. Zodat we dan meteen gewezen hebben op de logische samenhang van deze twee gelijkenissen. Die van de verloren zoon en deze van de onrechtvaardige rentmeester. We kunnen de rechtstreeks ontlenen aan met name dan Jeremia 31, want daar citeer ik dan nu uit. Nou, hoe dan ook, het oude verbond zou voorbij zijn en Israël, de rentmeester van het oude verbond, het volk aan wie de wet was toebetrouwd, waar staat het ook alweer, dat Israël zou inderdaad uit het ambt ontzet worden. We zouden daarvoor in ieder geval even aan moeten halen Romeinen 3. Vanaf vers 17. Nee, 2 vanaf vers 17. Romeinen 2 vanaf vers 17. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet. Want de Joodse identiteit is gebaseerd op de wet. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God. En gij weet zijn wil en beproeft de dingen die verschillen. Zijn de onderwezen uit de wet. Wat is dan de wet? Een onderwijzing. Je kunt hier gewoon lezen, kun je zonder woordenboek ook, hè, zeg ik altijd. Hè? Een woordenboek is handig, vooral een goeie. Maar eigenlijk is zo'n ding helemaal niet nodig. Je moet alleen goed kunnen lezen. Gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet. Hoezo? Men is onderwezen uit de wet, vers 18. En dus, vers 19. En gij betrouwt uzelf te zijn een rentmeester der blinden. Nee, staat een leidsman der blinden. Maar het zal toch duidelijk zijn dat die begrippen met elkaar overeenkomen. Leidsman der blinden. Waarom? Omdat men onderwezen is. En onderwezen zijn wil zeggen, ook in het Nederlands, verlicht zijn. En als men verlicht is, dan kan men dus de blinden, de onwetenden is het dan, leiden. Heel normaal taalgebruik. Al is het dan niet de omgangstaal wellicht. Maar gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden. Een licht, maar licht een onderwijzing is gelijk natuurlijk. Hè? En licht een onderwijzer. Een licht dergenen die in duisternis zijn. En in vers 20 staat het rechtstreeks in klare taal. Want dit was beeldspraak, heel bekende beeldspraak. Maar vers 20 zegt een onderrichter der onwijzen. Dat is hetzelfde als leidsman der blinden of licht voor degenen die in duisternis zijn. Een onderrichter der wijzen. Waarom? Omdat men de wet heeft en dat is onderricht, onderwijs. En nog een keer, en leermeester der onwetenden. Nou, dat is 4 keer. En dan, het laatste deel van het vers. Hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. Want de wet is een gedaante of heeft een gedaante van kennis en waarheid. En kennis en waarheid is uiteraard synoniem. Een gedaante van de waarheid. En dat is precies wat ik er straks al even zei. Alleen ik noemde het niet gedaante, maar ik noemde het illustratie. Dat is ook leuk, illustratie. Want het veronderstelt ook eigenlijk licht. Nou, hoe dan ook. Een gedaante wil zeggen dat het uiterlijke vorm heeft. En voor degene die abstracties niet kunnen begrijpen, heeft de wet een uiterlijke vorm, of kent de wet uiterlijke vormen die deze abstracte, deze onzienlijke dingen illustreren. Dat wil zeggen, de waarheid wordt uitgedrukt in zichtbare, zelfs tastbare beelden. Dat is wat de wet doet. Maar dat wist men niet meer. Of dat wilde men niet weten. En ging het om de beelden zelf en niet om de betekenis van de beelden. De Joden ging het om de uiterlijke gedaante in plaats van de betekenis van die gedaante. Of in plaats van de dingen waarvan het een gedaante, een uitbeelding was. En dat is nog steeds kenmerkend voor alle religie. Eigenlijk van alle afgodendienst eerlijk gezegd. Maar goed, dit klinkt misschien wat grof in die oren, maar zo is het wel. Afgodendienst in Bijbelse zin is dat men waarde hecht aan de uiterlijke dingen in plaats van aan die dingen waar de uiterlijke dingen een beeld van zijn. De uiterlijke dingen zijn namelijk een uitbeelding van onzienlijke dingen. En als men waarde hecht aan die uiterlijke dingen en niet aan de innerlijke en dus onzienlijke dingen, is dat niks anders dan afgoderij. Vandaar dat een ding als de verhoogde slang, ooit gemaakt in opdracht van God door Mozes, later gebruikt werd voor afgoderij. Het was een uitbeelding van de verhoogde Christus aan de rechterhand Gods, maar die verhoogde Christus aan de rechterhand Gods kende men niet, verwachtte men ook niet, maar men diende wel, maar had wel respect voor die uiterlijke gedaante van de verhoogde slang. En wat heeft God laten doen? Hij heeft hem laten vernietigen. Ja, er staat niet in nummer 21, dus de latere geschiedenis van wat met de slang gebeurde. Nou, enzovoorts. Alle godsdienst wordt daardoor gekenmerkt. In de Bijbel gaat het dan meteen over beelden van hout en steen, of hoe het allemaal maar heten mag. Hout en steen, dat is synoniem met afgoderij. Maar vergis u niet, de tempel in Jeruzalem, of de tabernakel desnoods, maar de tempel en al wat ermee samenhing, was ook hout en steen. Hoor. Dat gewoon uiterlijke vorm. Maar als men niks anders heeft dan dat, dan kan het maar beter verdwijnen. Omdat men er niks in ziet. Nou, dan kan men beter die uiterlijke dingen ook maar niet zien. En dus werd bij gelegenheid de tempel vernietigd. Inmiddels tot 2 keer toe. Maar dat is het verhaal. Het is eigenlijk dus gewoon afgoderij. Maar goed. Maar wat hier nou staat in Romeinen 3, is dat het kenmerk van het Joodse volk, van Israël in het algemeen, of wat er van over is, is dat het de wet heeft ontvangen. Daar ontleent het volk zijn identiteit, zijn positie aan als rentmeester van de bedeling der wet. Als huishouder van de huishouding der wet, waarbij de wet gewoon staat voor de huisregels. Maar dan zegt Paulus erover, wel, vers 21, die dan een ander leert, leert gij uzelf niet? Die predikt dat men niet stelen zal, steelt gij. Die zegt dat men geen overspel doen zal, doet gij overspel. Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige. Dat wil zeggen, bedrijf gij afgoderij. Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet. En op alle vragen is het antwoord ja. En dat staat ook in wezen in vers 24. Waarna vanaf vers 25 gezegd wordt dat wet en besnijdenis wel nut hebben, maar dat het daarbij dan wel gaat om de geestelijke betekenis daarvan. Een besnijdenis niet van de voorhuid, van het vlees, maar een besnijdenis van het hart. Een uitdrukking trouwens die gewoon aan het Oude Testament ontleend wordt, want die wordt daar al gebruikt. 2 of 3 keer. En wat de wet betreft, wel, het gaat niet om die letter, maar het gaat om geest. En dat staat uiteindelijk ook samengevat in vers 29. Die is een Jood die het in het verborgen is. De besnijdenis des harten in de geest, niet de letter. Is de besnijdenis wiens lof niet is uit mensen, maar uit God. En de vertalers hebben er een beetje van gemaakt dat het woorden geest en letter gaat om een geestelijke besnijdenis en om een letterlijke besnijdenis. Maar dat is een beetje een misverstand, want in deze uitdrukking wordt juist de besnijdenis en de wet samengevat. Een besnijdenis des harten is een geestelijke besnijdenis. En wat de letter van de wet betreft, de letter doodt, maar de geest maakt levend. Zodat die begrippen geest en letter niet zozeer slaan op de besnijdenis, maar op de wet. Alles dus in verband met vers 29 dan van de Romeinen 2. En dat het zo is over die letter in de geest, wel, dat staat natuurlijk gewoon in 2 Korinthe 3. De letter dood, maar de geest maakt levend. Het gaat niet om de uiterlijke dingen, want letter is ook maar een uiterlijk ding, maar het gaat om de betekenis ervan. En in die zin zijn zelfs alle uiterlijke vormen onder de wet, alle uiterlijke rituelen, letter, namelijk uitdrukking van geestelijke dingen. En als men die geestelijke dingen niet wil zien, dan heeft het uiterlijke geen enkele functie meer. Nou goed, dat is één, dat is Romeinen 3. Ik zou ook moeten noemen Romeinen 9 natuurlijk, waar even zien of ik die wel bedoel. Nee, ik bedoel eigenlijk nog eerst even Romeinen 3, geloof ik. Ja, Romeinen 3, de eerste verse. Welk is dan het voordeel van de Jood, of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Vele in alle manier. Want dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Daar heb je de rentmeester. Rentmeester over het woord Gods. En het woord Gods is de onderwijzing Gods, en de onderwijzing Gods is de wet Gods. Gewoon Nederlands is dat allemaal. Maar helaas, sommigen waren ongelovig. Dat is wat vers 3 dan zegt. Daar ga ik nog verder niet op in, want het is verder niet aan de orde. Dat ik even wilde uitwijken naar Romeinen 9, is omdat daar in Romeinen 9 ook van Israël staat dat hun de wetgeving gegeven is, maar samen met nog een paar andere dingen, maar die hangen daarmee samen. Dus Romeinen 9 vers 4. Maar ook dat laat ik maar even voor wat het is. Het moet maar duidelijk zijn dat deze rentmeester die uit het rentmeesterschap gezet zal worden, die niet langer zou rentmeester zijn, dat die gewoon een beeld is van Israël in het algemeen en natuurlijk wat er van over was, dus het Joodse volk in het bijzonder. En daarmee ben ik dan terug in Lucas 16. En dan vers 3, want daar gaat het verhaal verder. En de rentmeester, het Joodse volk dus, zeide bij zichzelf, wat zal ik doen terwijl mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt? Er zijn gedachten van het Joodse volk dat zich bewust is van dat de wet zou worden opgeheven. Binnen afzienbare tijd. Dat wil zeggen, een Joods volk wat tot geloof komt in de prediking van Johannes de Doper, zoals Apollos, wetende alleen de doop van Johannes enzovoorts. Want wat predikte Johannes de Doper? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen, dan wel koninkrijk Gods, is nabijgekomen. En er staat hier ook in dit hoofdstuk, want er staat, de wet en de profeten zijn tot op Johannes de Doper, uiteraard. En van die tijd af, sinds Johannes, wordt het koninkrijk Gods en dus het nieuwe verbond gepredikt. Maar ieder doet geweld op hetzelfde. Ieder verkracht het. Ik heb in Cyprus al geen betere uitdrukking te binnen. Die moet er wel zijn, maar die weten ze gewoon niet. Maar niettemin, de prediking van het Koninkrijk Gods wordt verbast, het wordt ontkracht, wordt vervalst. Nou goed. De rentmeester, dus vers 3, zei bij zichzelf: wat zal ik doen? Stelde zichzelf de vraag: wat moet ik daar nou mee? Nou, hebben we onder de wet geleefd, maar ja, dat houdt binnenkort op. Wat moeten we daar nou mee? Nou horen we net dat het afgelopen is. Wat gaan we nou verder doen? Sluit mooi aan bij de Joodse identiteit waar we het laatst eens over gehad hebben. Hè? Hoe zit het daarmee? Die raken we kwijt. De Romeinen zullen komen, of wie dan ook, maar in ieder geval zullen wegnemen onze plaats en ons volk. Zoals het Sanhedrin later zei. En dat denkt hier de rentmeester dus. Wat moet ik nou doen? Want graven kan ik niet. Het werken in de aarde, daar is Israël ook inderdaad niet voor geroepen. Was geroepen om onderwijs te geven. En te bedelen schaam ik mij. Dit kon men eigenlijk ook niet zich permitteren. Dus wat moeten we nou doen? En hij zegt, ik weet wat ik doen zal. Opdat wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, ofwel wanneer het oude verbond voorbij is, zij mij in hun huizen ontvangen. Waarbij de vraag is, wie zijn zij? Nou, het wordt in de volgende verse nog wel een beetje nader toegelicht. Maar ik dacht dat het toch makkelijk was om meteen te zeggen, dat moet dus de gemeente zijn, hè? Dan moeten we toch een keer tegenkomen in deze gelijkenis. Zoals in alle, eigenlijk. En als het niet zo nauwkeurig bij staat wat het is, dan kan het moeilijk wat anders zijn, hè? De gemeente. Of zullen we zeggen, want dat kan natuurlijk ook nog heel goed, de 10 stammen, de verloren zoon, die niet meer in het rentmeesterschap zat, die al weg was. Dat kan dus ook, dat ligt er niet dik bovenop, maar dat kan heel goed. Dat sluit volstrekt aan bij de voorgaande gelijkenis dan, hè? Dus ik weet, en het sluit het prima aan, want het andere eindigde met de jaloersheid, de afgunst van die zoon die niet weg geweest was, Joden dus, ten opzichte van de andere zoon, de 10 stammen zal ik maar zeggen, en daarmee de gemeente, die terugkeerde. En hier heb je deze partijen dan ook. Hè? De rentmeester en degene die, nou ja, die zei. Nou goed, hij zegt, ik weet wat ik doen zal, opdat zij mij in mijn huizen ontvangen. En dan zegt er, staat er, en hij riep tot zich in ieder van de schuldenaars zijn heren. Die leefden dus niet onder de wet, of wat dan ook, maar in ieder geval, ze waren misschien wel onder de wet, maar ze beantwoorden daar kennelijk niet aan. Ze hadden een schuld. Ze waren geen rentmeesters van die wet, maar misschien kenden ze hem toch, of wat dan ook. Maar in ieder geval, ze waren schuldenaars. En dan staat er, hij riep tot zich in ieder van de schuldenaars zijn heer en zei tot de eerste, en let op, de een en de ander, dat wil zeggen dat het maar voorbeelden zijn, hè? Dat wil niet zeggen dat er dan dus maar 2 of 3 zijn, hoewel het er 2 of 3 zijn. Nou ja, want kijk eens hier, maar dat is weer een zijlijn, 2 of 3 in de Bijbel staat altijd voor het gelovige overblijfsel. Ik moet me zo gauw niet uitleggen, maar het is nu eenmaal zo. 2 of 3 is het gelovige overblijfsel. Maar 2 of 3 in mijn naam verzameld zullen worden, staat er. In verband met het aanbreken van het nieuwe verbond. In verband met het ontbinden van het oude verbond en het binden van het nieuwe verbond, staat er. Maar Matthäus, waar 2 of 3 in mijn naam samenkomen, ben ik in het midden van hen. Anderen zeggen 2 of 3, dat staat voor een waarachtig getuigenis. Want bij 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Nou, dat bedoel ik toch. Dat is toch het gelovige overblijfsel dan. 2 of 3 getuigen die 1 zijn en die het eens geworden zijn. Die het woord Gods hebben vastgehouden. Die het woord zijn leidzaamheid bewaard hebben. Of wat voor uitdrukkingen zijn er nog meer? Hè? 2 of 3. En als in de Bijbel gesproken wordt over het oordeel wat de Heer zou brengen, dan staat er dat de boom geschud zal worden en er blijven 2 of 3 beziën, vruchten, bessen, er blijven 2 of 3 bessen over in de opperste twijg, staat in Jesaja. En heel Jesaja gaat daarover, over een gelovig overblijfsel. Of als mijn volk als het zand der zee enzovoorts, toch zal slechts het overblijfsel behouden worden. 2 of 3. Nou, dat heb je hier dus ook. 2 of 3 debiteuren. Goed, daar staat. Hij riep de schuldenaar zijn heer en zei tot de een: hoeveel zijt gij mijn heer schuldig? En hij zei: 100 vaten olie. Dat klopt precies. Sluit volstrekt aan bij de wet. 100. De wet is 10, het woord Gods in het algemeen is 10. En 100 veronderstelt een volstrekte onderwerping aan het woord. Eigenlijk geloof. Maar goed, 100 vaten olie, waarbij olie trouwens staat voor eeuwig leven, hè, eigenlijk. Maar goed, 100 vaten olie. En hij zei tot hem: neem uw handschrift en nederzittende schrijf haastelijk. Ga maar zitten en schrijf 50. Zodat de eis die gesteld zou moeten worden een heel eind teruggebracht wordt. In elk geval, dat is toch in elk geval wat hier gebeurt. De eis van de wet was: doe dit en gij zult leven. Doe dit, dat is 100. En gij zult leven, dat is olie. Hè? Om maar eens wat te noemen. Maar aan de eis van de wet kon niet voldaan worden. En de rentmeester van de wet zei: oké, laat me zitten. Een stuk minder is ook goed. De eerste vraag: mocht je rentmeester dat doen? Ja, hij was nog rentmeester, dus hij mocht dat doen. Of zijn heer het ermee eens zou zijn, dat maakte niet meer uit. Hij kon hooguit ontslagen worden. Maar dat was al geregeld, dat zou binnen afzienbare tijd gebeuren. Dus dat maakte niks meer uit. Hij mocht dat dus doen, in elk geval. Hij mocht het sowieso doen, ook als het rentmeesterschap niet zou aflopen, dan nog mocht hij dat doen. Niet? In het bedrijfsleven gebeuren die dingen ook, hoor.
Ik denk dat ik wel problemen zou krijgen met mijn vader dat zo zou doen.
Misschien wel, maar je moet er wel een mooi verhaal bij bedenken natuurlijk. Maar in de praktijk gebeurt dat heus wel. Hij mocht het doen. Ja, precies, je kunt problemen krijgen, dan word je ontslagen. Nou en? Tja. Ik moet er niet aan denken dat elke handelaar of vertegenwoordiger over elke prijs die je afspreekt met de klant eerst zou moeten communiceren, weet je zoiets, een gesprek zou moeten hebben met de aandeelhouders. Het is de hoogste instantie, de eigenaar van het bedrijf. Nee, hij is aangesteld om dat te doen, naar inzicht. Hij moet alleen resultaat laten zien. En daar gaat het maar om. En als hij dat niet doet, wordt hij ongetwijfeld ontslagen. Maar hij mag het doen, hij kan het doen. Dat klopt ook, want hij wordt ook geprezen door zijn heer daarna. Het is heus niet moeilijk te begrijpen, maar je moet wel even bij de les blijven natuurlijk. Hij doet het dus, en hij geeft dus, laten we zeggen, hij geeft korting. Dus bij 50 vaten olie, de andere 50 gratis. 1 halen, 2 betalen. Nee, andersom, hè. 2 halen, 1 betalen. Dat zit toch, of niet? Nou, dat kent u uit de opruiming, dus die dingen kunnen. Nou goed, vervolgens staat er in vers 7, daarna zeide hij tot de anderen: en gij, hoeveel zit gij schuldig? En hij zeide: 100, dus ook al 100 mudden tarwe, waarbij tarwe net als olie trouwens ook een beeld is van leven, hoor. En 100 houdt dezelfde betekenis. En hij zeide tot hem: neem uw handschrift en schrijf 80, de man krijgt ook korting. Een andere hoeveelheid, maar dat doet er niet toe. Het leuke daarbij is dat zowel de 5 en de 8, dat wil zeggen ook de 50 en de 80, een beeld zijn op een of andere wijze van het nieuwe verbond. Want zowel de 5 als de 8 staan voor een nieuwe schepping. Eigenlijk, als ik het is niet goed, het verschil is moeilijk goed aan te geven, maar het verschil is ongeveer dit, dat bij 5 gaat het om een nieuwe schepping die nog verborgen blijft, en bij 8 gaat het om een nieuwe schepping die openbaar wordt of zal worden. Dat ligt heel dicht naast elkaar, 5 en 8. Dat 4 staat voor de vergankelijke dingen, dan staat 5 voor wat daarna komt, de eeuwige dingen. Wat 7 staat voor de hele heilshistorie van de oude wereld enzovoort, staat 8 voor wat daarna komt, de nieuwe wereld. Hetzelfde geldt voor 50 en 80. Versterkt de betekenis hooguit, maar dat is het dan. Goed. Ja, meer zal ik er niet van zeggen. Hij krijgt dus ook korting. En dan staat er meteen in vers 8. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester. Maar onthoud dat onrechtvaardig niet slaat op vers 5, 6 en 7. Maar uiteraard op vers 1, waar die rentmeester de goederen van zijn Heer doorbracht. en waarbij gezegd wordt hij zou ontslagen worden. Op grond van wat in vers 1 staat, het doorbrengen van de goederen, wordt hij ontslagen. Op grond van zijn onrechtvaardigheid wordt hij dus ontslagen. Maar op grond van deze maatregelen wordt hij geprezen. Niettemin toch ontslagen. Maar hij wordt geprezen. De Heer prees de onrechtvaardige rentmeester. Waarom? Nou, omdat hij verstandig, zal de nieuwe vertaling wel zeggen. Statenvertaling zegt, omdat hij voorzichtiglijk, dus heus hetzelfde, gedaan had. Ik prefereer altijd het woord voorzichtiglijk, omdat het woord precies zegt wat het is. Voorzichtig wil zeggen dat men zicht heeft op de dingen die komen gaan. En verstandig handelen heeft altijd te maken trouwens met zicht op hoe het nou verder moet, hè? Zicht op de toekomst. Maar het woord voorzichtig is eigenlijk veel mooier. Voorzichtig zijn wil zeggen dat men weet wat er gebeuren gaat ongeveer en dat men daar rekening mee houdt. Rekening houdt met de toekomst. Wel, nu is men weet dat de wet toch eindigt. Wat voor zin heeft het dan om daar zo stringent aan vast te houden? Hè? Nou, de wet zou sowieso eindigen, dat doet er nou weinig toe. Maar sinds de dagen van Johannes, vers 16 hier, Lucas 16, vers 16. Sinds de dagen van Johannes wordt het einde van het oude verbond gepredikt. Want er wordt gepredikt een nieuw verbond wat zal aanbreken en een bijl die ligt aan de wortel van de boom. Met name ook dus de vijgenboom. En dus ook Israël en de wet. Wel, wat voor zin heeft het nog om die boom te beschermen? Of om zozeer aan die wet vast te houden? Integendeel, men moet ook leven als de wet er niet meer is. En Israël, het Jodendom, zeker de Farizeeën, dankten hun bestaan en positie aan die wet. Wel, als die er zo op die manier niet meer is, wat moeten ze dan? Zien dat ze terecht kunnen onder het nieuwe verbond. In de huizen van het nieuwe verbond. In de eeuwige tabernakelen namelijk van die debiteuren. Die ook niet aan de wet konden voldoen. Die grote schuld hadden bij de Heer enzovoorts. Want dat staat er toch? Die krijgen korting en wordt genade gegeven in elk geval. En dus, de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester omdat hij voorzichtiglijk gedaan had. Want staat er, de kinderen van deze aion, de kinderen deze wereld, of van deze eeuw. Eigenlijk de zonen natuurlijk, de zonen van deze aion. De kinderen van deze eeuw zijn voorzichtiger of verstandiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. En dat is dan meteen de toepassing ervan. Want de kinderen des lichts in hun geslacht is uiteraard de aanduiding van het Joodse volk als zodanig. De stringent aan de wet vasthoudende Joden, en in het bijzonder dan uiteraard de Farizeeën op wie dan teruggekomen wordt in vers 14. Hier staat dus dat die zonen des lichts onverstandig zijn, want daar komt het op neer. En dat zonen des lichts slaat op dat orthodoxe jodendom. Nou, dat heb ik net al aangehaald uit Romeinen 3, dacht ik. Of Romeinen 2 was het, hè? Romeinen 2. Leidsman der blinden en licht, dergenen die in duisternis zijn, enzovoorts. En de kinderen des lichts in hun geslacht, dat is dan dat Joodse geslacht of volk. Maar staat er, die kinderen van deze eeuw zijn verstandiger, zijn voorzichtiger. En die kinderen deze eeuw, dat wil zeggen, dat zijn dus degenen die zich bewust zijn van de tijd. Want wereld is een erg beroerde vertaling hier. Of officieel niet verkeerd, maar hier erg ongelukkig. Hè. Het is kinderen van deze aion, van deze tegenwoordige tijd. Dat zijn degenen die zich bewust zijn dat er een verandering van bedeling zou komen. Die zich bewust zijn van de overgang in die dagen, in die aion, in die eeuw. Overgang van het oude naar het nieuwe verbond. En die zich dat bewust zijn en dan zo handelen. En dus de wet loslaten. Om de genade aan te grijpen, zal ik maar zeggen. Die zijn inderdaad verstandiger.
De kinderen van
de
eeuw zaten toch niet onder de wet?
Nee, Maar er is verschil tussen onder de wet zijn in de zin van rentmeester der wet zijn en onder de wet zijn in de zin van dat men op een of andere wijze mee te maken heeft. Strikt genomen is het natuurlijk zo dat Israël rentmeester der wet is, maar dat ten behoeve van, of ten opzichte van, de overige volkeren. Men heeft de wet ontvangen, Israël heeft de wet ontvangen, de onderwijzing Gods, om vervolgens die wet te hanteren in de richting van de overige volkeren. En die overige volkeren zijn dan uiteraard die debiteuren uit het verhaal. Waarbij de belangrijkste debiteur uiteraard is Israël, dat wil zeggen de 10 stammen. En daarop komt uiteraard hier meteen weer de nadruk liggen. Het is het oude verhaal van dat Israël de eerstgeborene is te midden van de volkeren. En als eerstgeborene te midden van de volkeren is er aan het koningschap gegeven en ook het priesterschap. Zodat Israël een volk zou zijn ooit, dat was de belofte, van koningen en priesters. Niet een koning zou eruit voortkomen en één priester, maar een volk van koningen en priesters. Dus een priesterlijk volk of een koninklijk priesterdom. Waarbij de heerschappij van Israël, heel Israël, zou uitgaan over de andere volkeren. En waarbij het priesterschap van Israël als volk zou zijn ten behoeve van de overige volkeren. En een van de kwalen van Israël, een van de tekortkomingen van Israël onder het Oude Verbond, is in ieder geval geweest dat men die onderwijzing Gods, dat men die wet niet heeft bekendgemaakt aan de overige volkeren, maar voor zichzelf heeft gehouden. En dus de andere volkeren helemaal niet geleid heeft. En het is zelfs zo sterk geweest dat in de praktijk Israël geleid werd door de overige volkeren. In plaats van andersom. Dat wil zeggen dat de godsdiensten van de overige volkeren geïntroduceerd werden in Israël. In plaats van dat Israël de Heere predikte, Jehovah, de schepper van hemel en aarde, predikte aan de heidenen. En dat de heidenen, als wij dus zeggen dat de heidenen niet onder de wet geweest niet onder de wet waren, dan is het maar half juist. Het is in ieder geval zo dat hen de wet niet is toebetrouwd, in de zin van dat men zou beheren. Maar het is wel de bedoeling geweest dat die wet vanuit Israël gebracht zou worden over de volkeren. In de goede betekenis van het woord, de onderwijzing Gods. Het woord van God zou vanuit Israël gebracht moeten worden over de volkeren. Dat gebeurt ook straks alsnog onder het nieuwe verbond. En met name in de bekende 33 jaar, hè, na de bekering van Israël. En het zal gepredikt worden ten behoeve van de oprichting van het Messiaanse Rijk. Dus komt dan alsnog. Dus of, is er, of de volken nou al of niet onder de wet waren, is een praktische zaak. Maar officieel is het zo dat het woord Gods inderdaad aan die heidenen gepredikt zou moeten worden. En daar gaat het maar om. Maar goed, hoe dan ook, de uitdrukking kinderen der wereld is ook niet zozeer de aanduiding van heidenen of van Israël of van de gemeente. Het is de aanduiding van diegenen die zich bewust zijn van de tijd waarin zij leven. En dat blijkt ook uit het verband. In de eerste plaats blijkt het natuurlijk uit het woord voor wereld, hè? Aion, waarbij de nadruk niet zozeer ligt op de zienlijke dingen, maar waarbij de nadruk meer ligt op de veranderlijke dingen, de aard van die wereld op dat moment. Vandaar dat de vertaling met eeuw in de praktijk eigenlijk iets beter is, omdat je daarbij eerder aan tijd denkt dan aan zienlijke dingen. Maar het blijkt ook uit het verband, omdat immers die uitdrukking staat in vers 16... De wet en de profeten zijn tot op Johannes, want in die eeuw zou die verandering komen. Zou het oude verbond ophouden, zou het nieuwe aanbreken. Staat er dus bij. En dan nog vers 17. Het is licht dat de hemel en de aarde voorbij gaan en dat een titel der wet vallen. Maar dat staat in ieder geval in verband met de beëindiging van de bedeling der wet. En ook vers 18 staat trouwens binnen dat kader. Maar dat is wat lastig om het nu in één keer aan te halen. Misschien dat ik daar vanavond nog op aan toe kom. Maar hoe dat ook zij, de kinderen deze eeuw zijn voorzichtiger. Dat wil zeggen, degenen die zich bewust zijn van de veranderingen die staan te komen, en van de bijzondere tijd waarin ze leven, die houden rekening met wat gaat komen. En wat er dus ook gebeurde, is dat degenen die de Heer Jezus volgden in die dagen beschuldigd werden van ontrouw aan de wet. En daar wordt de Heer zelfs op aangevallen. De discipelen wassen hun handen zelfs niet en dat soort dingen voor het eten. Nou vind ik dat het eigenlijk wel moet. Maar, nou goed, dat even terzijde. He, maar, en dan zegt hij, ja, maar dat zijn de kinderen van de bruiloftzaal enzovoort. Of ook die uitdrukking dan wel luiden mag. Betekent, ze leven eigenlijk al onder het nieuwe verbond wat staan te komen. Wat zeuren jullie? Wel, zeuren is niet het goede woord. Maar we ben je toch bezig met het oude verbond? Binnen afzienbare tijd is dat voorbij. Het heeft geen enkele zin meer. Volg mij en je komt in het nieuwe verbond terecht. En dan kun je al die andere dingen vergeten. Dat is waar het om gaat. En deze dienstknecht, deze onrechtvaardige rentmeester, die uit zijn ambt gezet zal worden, houdt al rekening met wat daarna gaat komen. En zegt, och, laat me zitten, het rentmeesterschap ben ik toch kwijt. Dus verder maken die duit. Hij maakt zich dus inderdaad vrienden, opdat hij daarna, als hij op straat gezet zal worden, alsnog een beroep zou kunnen doen op die debiteuren die hij zoveel had kwijtgescholden. Dan wordt dat uitbeeld, dus makkelijk genoeg. De bedoeling is dat de Joden in die dagen inderdaad niet zozeer meer die wet zouden hanteren, maar zouden leven in afwachting van het nieuwe verbond. Om daarna onder het nieuwe verbond welkom te zijn in de tenten van die, zeg maar van de gelovigen, eigenlijk in de gemeente, want daar komt het op neer. Het zijn de dagen waarin Juda zou gaan tot Israël. Dat hebben we toch vorige keer aangehaald uit Jeremia 3. Juda zou gaan tot Israël. Deze rentmeester, Joodse volk, die uit zijn ambt zou gezet worden, zou gaan tot de volkeren in het algemeen. Maar in bijzonder naar Israël, de 10 stammen, hoewel er niet de nadruk op ligt, om daar ontvangen te kunnen worden in hun eeuwige tabernakelen. Dat staat in vers 9. Ik zeg jullie, maak uzelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon. Waarbij duidelijk moet zijn dat de uitdrukking onrechtvaardige mammon in ieder geval slaat op die debiteuren, die schuldenaars aan wie zoveel was kwijtgescholden. Dus maak uzelf daar vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Waarmee gezegd wordt tot degene die onder de wet leven. Je kunt beter zorgen dat je vrienden krijgt onder degene die niet onder de wet leven. Of die het niet zo nauw nemen met de wet. Want straks ben je aan hen overgeleverd. Met andere woorden, de Jood zou er beter aan doen. Dus, duidelijker kan ik het niet zeggen. De Jood zou er beter aan doen zich vrienden te maken onder de discipelen van de Heer Jezus. Want in de praktijk zou dat de gemeente worden. En in onze dagen, de Jood zou er beter aan doen, nu het toch al uit zijn ambt gezet is. Hè? Nee, het Joodse volk is Lo-Ami. Niet mijn renmeester. Niet mijn volk. Zou het beter aan doen zijn vrienden te maken onder de christenen. Daar komt het op neer. Nou, daar mogen we even over nadenken. Want ik dacht dat het hoog tijd was voor de koffie. Wij waren in vers 8 en 9... waar gesproken werd over de kinderen deze wereld. Dus niet een absolute uitdrukking, maar een uitdrukking die aangeeft dat deze kinderen of zonen de tijd waarin ze leven kennen. Die uitdrukking kennen we ook op een heel andere manier in, ik geloof, Lucas 19... in verband met een oordeel wat over Israël wordt uitgesproken ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. En er staat er ook dat een oordeel zou komen terwijl gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. U wist niet in welke tijd ze leven. En als men het wel weet, dan grijpt men vooruit naar dat nieuwe verbond, de heerschappij van de genade, die tot stand zou komen. Dat zijn die kinderen deze wereld. En even vasthouden, de kinderen deze eeuw dus uit vers 8 zijn uiteraard dezelfde als de vrienden uit de onrechtvaardige mammon in vers 9. Dat hebben jullie toch hopelijk, hè? Dat moet hetzelfde zijn. Dat is gewoon een kwestie van parallellen. Vers 8, de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester omdat hij voorzichtig gedaan had. Want de kinderen deze wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht. En ik zeg jullie, maak uzelf dus vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. De kinderen deze wereld, heten dus onrechtvaardige mammon, maar ze worden geacht, volgens het eind van vers 9, eeuwige tabernakelen te hebben of te krijgen. Waarmee je maar weer ziet dat het gaat om diegenen die tot geloof komen in de Heer Jezus Christus als de middelaar van het nieuwe verbond. Zij heten onrechtvaardig omdat ze absoluut niet onder de wet leven. Want kijkt u het maar eens na in uw Bijbel, rechtvaardig kan ook gewoon betekenen levend onder de wet. En onrechtvaardig, dat komt nog veel vaker voor, wordt gebruikt voor niet levend onder de wet. Dat is hier ook zo. Daarom heet ze onrechtvaardig. Maar niettemin, ze leven uit genade en niet onder de wet. En ze ontvangen eeuwige tabernakelen, waarin dan de ontslagen rentmeester eventueel ook welkom zou kunnen zijn. En daar gaat het maar om. Het blijkt dan uit dat die kinderen deze wereld, ofwel de onrechtvaardige mammon met die eeuwige tabernakelen, uiteindelijk de aanduiding is van de gemeente uit onze dagen, waarin de gelovige Jood ontvangen zal worden. Dan is hij nog steeds geen rentmeester der wet, dat hoeft hij ook niet te zijn, er speelt geen enkele rol meer, maar dan maakt hij deel uit van de gemeente, de eeuwige tabernakelen dus. En dat is het hele verhaal. Waarna begrip mammon nog verklaard moet worden. Nou, mammon staat gewoon voor rijkdom. De rijkdom namelijk hier in de uitdrukking onrechtvaardige mammon, de rijkdom van degenen die niet onder de wet leven, maar wel gelovig zijn en eeuwige tabernakelen hebben ontvangen. Ik dacht dat dat wel rijkdom was. Waarmee maar we zien dat de uitdrukking niet een negatieve betekenis heeft hier, maar een positieve betekenis. Vanuit het Jodendom waarschijnlijk negatief, omdat het buiten het Jodendom staat. Maar vanuit het Christendom positief, omdat het de aanduiding is van het Christendom. Niet onder de wet, maar wel in het bezit van eeuwige tabernakelen en bovendien zonen van deze eeuw. Dat wil zeggen, ze weten de tijd waarin ze leven. Het oude verbond is voorbij inmiddels dan, het nieuwe is aangebroken. En de Jood zou zich vrienden moeten maken bij deze onrechtvaardige mammon. Degene die niet onder de wet leven, maar wel degelijk rijk zijn. Nou, dat is eigenlijk gewoon de toepassing die hier gemaakt wordt. Er komt wat anders bij als ik nou op het begrip mammon inga. De enige andere keer dat het voorkomt is in Matthäus 6, vers 24. Dat is de eerste keer dus ook dat het gebruikt wordt. Matthäus 6, vers 24. En daar staat, niemand kan twee heren dienen. En eigenlijk moet ik iets verder terug de draad oppakken. Want daar staat in vers 20... Vergadert u schatten in de hemel. We hadden het net over eeuwige tabernakelen. Vergadert u schatten in de hemel. Waar ze nog mot nog roest verderft en waar de dieven niet doorgraven nog stelen. Want waar uw schat, uw mammon, uw rijkdom, uw weelde. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaas des lichaams is het oog. Indien dan uw oog enkel of eenvoudig is, zo zal uw hele lichaam verlicht wezen. Daar ga ik maar niet op in, de beeldspraak. En dan vers 23. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat nu is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Ga ik ook niet verklaren. Ik vind het voldoende om vast te stellen dat het hier ook gaat over licht en duisternis. En daar hebben we net ook al over gesproken. Naar aanleiding van Romeinen 3. En dan staat er, vers 24, niemand kan twee heren dienen. Of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal de een aanhangen en de andere verachten. Maar nou, de vraag is, wie zijn die twee heren? En het antwoord is, één is het oude verbond, ander is het nieuwe verbond. Eén is duisternis, ander is licht. Waar licht, het ware licht uiteraard.
Ja.
En daarna staat er, gij kunt niet God dienen en de mammon. Zodat de mammon hier in datzelfde verband gebruikt wordt. Nou, Nou, dat is ook dus de eerste keer dat het staat. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Maar de andere is die van Lucas 16, vers 13. Dat is de laatste keer dat mammon genoemd wordt. Er staat precies hetzelfde. Gij kunt God niet dienen en de mammon. Het is of het een of het ander. En daartussenin staan dus die uitdrukkingen uit vers 9 en 11. Men zou zich vrienden moeten maken uit de onrechtvaardige mammon. En dan vers 11. Zo gij dan in de onrechtvaardige mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen? Een van de problemen dan in verband met de uitdrukking is dat mammon gewoon staat voor rijkdom. Maar de vraag is maar, waar vindt men die rijkdom? Het zal duidelijk zijn dat aan de ene kant de rijkdom van de Jood naar Joodse norm gelegen is in het leven onder de wet. De rijkdom van de wet wordt heus zo gezien als rijkdom van het Joodse leven en van de wet in het algemeen. Terwijl aan de andere kant duidelijk moet zijn dat ware rijkdom niet gelegen is onder de wet, maar in tegendeel is gelegen in de rijkdom van Gods genade. En om dat laatste gaat het uiteraard. Nou goed, ik neem de draad maar op in vers 10. Die getrouw is in het minste, van Lucas 16 dus. Hè. Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw. Waarbij duidelijk moet zijn dat getrouw zijn in het minste te maken heeft met het oude verbond. Want dat is minder uiteraard. Hè. Het oude verbond is minder dan het nieuwe. Het oude was onvolmaakt, het nieuwe is volmaakt. Dus is het oude minder dan het nieuwe. Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw. En die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. Wat moet duidelijk zijn dat deze onrechtvaardige rentmeester niet een schoolvoorbeeld is van de Joden of het Joodse volk. Integendeel, hij wordt tot voorbeeld gesteld. Maar in het algemeen was het niet zo. Integendeel, men hield vast aan het oude, hoewel het zou verdwijnen. Sterker nog, in onze dagen is het nog sterker. Men houdt vast aan het oude, hoewel het al verdwenen is. En men houdt vast aan de wet, terwijl God zelf de wet al lang heeft opgegeven. Bijna 2000 jaar geleden. Of vervuld heeft, of hoe dat maar heten mag. Maar men neemt het gewoon niet aan. Zwart op wit gesteld in alle boeken van het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, men wijst het gewoon af en wil het niet lezen. En men doet net alsof men nog leeft. Als rentmeester van het oude verbond. Terwijl het oude verbond al lang beëindigd is. Het is een bijzonder tragische zaak. Maar zo is het wel. En dan praat ik nog maar over Joden. Want ik zou natuurlijk tot christenen moeten zeggen, men kan geen twee heren dienen. Men kan niet leven onder het oude en het nieuwe. Het is of het een of het ander. Het een gaat ten koste van het ander uiteraard. Want dat is de gedachte. Maar goed, in vers 10 staat, als wet, wetmatigheid, als men in het minste ontrouw is, zal men ook in het grote ontrouw zijn. Als men het Oude Testament niet gelooft, zal men het Nieuwe ook niet geloven. Als men de profeten niet gelooft, zal men Johannes de Doper, de grootste van alle profeten, en zeker ook de Heer Jezus, niet geloven. En als men Mozes niet gelooft, maar dat staat ergens letterlijk, dan zal men de Heer Jezus ook niet geloven. En de Heer zei letterlijk, die zei, indien gij Mozes niet gelooft, zul je ook in mij niet geloven. En als je in Mozes zou geloven, zou je in mij geloven, enzovoorts. Maar als men het oude verbond niet aanvaardt als onderwijzing Gods, dan zal men het nieuwe ook niet aanvaarden. Dus wie getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw. En die in het minste onrechtvaardig is, ofwel ontrouw, die is ook in het grote onrechtvaardig. Zo gij dan in de onrechtvaardige mammon niet getrouw zijt geweest. En nou is de verwijzing naar de rijkdom van de wet en van het oude verbond. En van de zienlijke dingen. Waaruit men vrienden zou moeten maken. Omdat men vrienden zou moeten krijgen bij degene die helemaal niet onder de wet leefden. Maar zo gij dan in de onrechtvaardige mammon niet getrouw zijt geweest in oud-testamentische tijd, wie zal u het ware, ofwel de waarheid, namelijk het nieuwe verbond, toevertrouwen. En nog een keer hetzelfde. En zo ge ineens anders goed niet getrouw zijt geweest, slaat uiteraard op het oude verbond, op Mozes. Wie zal u het uwe geven, waarmee je maar weer ziet dat het nieuwe verbond primair en van oorsprong bestemd was voor en beloofd was aan Israël. En als men dus inderdaad in het oude niet trouw is, hoe dan wel in het nieuwe? En bedenk dan dat trouw zijn onder het oude verbond niet wil zeggen dat men de werken der wet doet, want dat kan niet. Dat wil zeggen dat men het woord van de wet niet gelooft. En dat kan men namelijk wel, maar men deed het niet. Als men dat niet gelooft, als men Mozes niet gelooft, zal men de Heer Jezus en dus het nieuwe verbond ook niet geloven.
Maar hoe kan men hier die mammon betalen voor de wet? Het einde van de wet.
Het punt is dat de mammon staat voor de rijkdom als zodanig. En dat maakt, kijk, als je het te nauwkeurig specificeert, kom je in de problemen. De onrechtvaardige mammon, de mammon in het algemeen, is de aanduiding van rijkdom die er nou eenmaal is. Welke het ook is. En als het heet de onrechtvaardige, dat wil zeggen dat daar inderdaad geen onderwerping is aan de wet. Maar begrijp me goed, bij een ongelovige Israëliet onder de wet was er geen onderwerping aan de wet. Maar bij een gelovige, levend uit de genade, is er ook geen onderwerping aan de wet. Blijft precies hetzelfde. En wat in de ogen van de orthodoxe Jood een volstrekte heiden is, een volstrekte ondersnedene, is in de ogen van een oprechte christen, in de ogen van God onder het nieuwe verbond, een kind van God. Het is maar net van welke kant je er tegenaan kijkt. En bovendien, degene die onder de wet leefden, in de dagen van de wet leefden, maar vertrouwden op de belofte die God gedaan had aan Abraham, Isaac en Jacob, diezelfde lui zouden in onze dagen, nu zouden leven, gewoon de gemeente zijn. Dat is ook de gemeente namelijk. Wij zijn toch ook gewoon behouden geworden uit geloof in de God van Abraham, Isaac en Jacob, die geloof zou rekenen tot gerechtigheid. Dus we zijn precies dezelfde als degene die vroeger niet onder de wet, niet onder de Joodse wet leefde, niet de werken der wet praktiseerde enzovoorts. En die dus in de ogen van een Jood volstrekt onrechtvaardig zijn. En datzelfde geldt trouwens ook voor onze positie in de ogen van iemand die als wettisch, zo heet dat, een wettisch christen door het leven gaat. Zeggen we, nou, we leven de rijkdom van Gods genade. Oh, bij jullie kan dus maar alles.
Ja.
Ja, nou ja. Ja, als je het nou zo zien wil, als je van die kant kijkt, ja, nou, dan zeg ik toch, ja, goed, oké, okay, ja. Het is niet zo, maar van die kant gezien wel. Maar de fout is dat je van die kant kijkt. Het is maar hoe je het ziet. Wij blijven, het is niet de goede uitdrukking, we zeggen heidenhonden, maar die term die komt uit een andere richting. Dat is niet een Joodse term, maar het zou het wel geweest kunnen zijn natuurlijk. Eventueel. We zijn heidenen, en daarmee honden, gaaiers, gooi en hoe dat maar heten mag. Omdat we buiten de wet leven. Maar niettemin zijn we verrijkt geworden. Ik vind dat op zich helemaal geen enkel probleem. Bovendien is het zo dat de situatie van de wet, van het leven onder de wet, onder de Joodse wet, eigenlijk volstrekt dezelfde is, maar dat ontgaat ook velen, volstrekt dezelfde is van willekeurig welke heiden in welke godsdienst dan ook. Omdat het een dienst is aanzienlijke dingen. En men spreekt over het kleurrijke leven, het rijke bestaan van inderdaad de Joden. Ik heb het letterlijk ooit gelezen, dus dat kun je zo zeggen. Wat heet dan zo? Nou, zo rijk is dit, dit is volstrekt armoe en eigenlijk gewoon afgoderij. Maar je kunt dus spreken over het rijke leven van de hindoe, dat is veraf, dus dan denkt iedereen dat het zo is.
Ja, het rijke Roomse leven dan?
En dat ben ik nog helemaal vergeten, het rijke Roomse leven. Ja. Wel, dat is helemaal niet rijk, dat is arm.
Rijk is een bodem.
Ja. Maar het is maar hoe je daar tegenaan kijkt. Maar de gedachte in de gelijkenis op zich, kijk, je kunt struikelen over een term, ik doe mijn beste termen uit te leggen, maar je kunt struikelen over een term, maar het mag toch niet onduidelijk zijn dat de strekking van de gelijkenis is dat de orthodoxe Jood er beter aan deed om niet meer zo orthodox te zijn en die wet als levensbeginsel te laten varen, omdat men uit genade zou zalig worden, zeker ook omdat de bedeling der genade eraan kwam. Of in het algemeen omdat het nieuw verbond zou aanbreken ter vervanging van het oude. Nou, als dat vaststaat, dan heb je alleen nog nodig om de diverse uitdrukking binnen dat kader te plaatsen. Dat hoeft geen enkel probleem te zijn. En dat betekent dat als een Jood dat zou doen en zijn vrienden zou zoeken onder degene die uit genade zalig worden, zal ik maar zeggen, dan heet hij naar Joodse begrippen onrechtvaardig, of hij heet onrechtvaardig omdat het betekent dan dat hij niet uit de wet leeft of niet onder de wet leeft. Dat is zo. In die zin is het hele nieuwe verbond onrechtvaardig, in die zin. Maar al die dingen zijn betrekkelijk en dat zul je zo moeten leren lezen. Nou. Vers 12. En zo gij ineens anders goed, dat is de wet uiteraard, en zo gij ineens anders goed niet getrouw zijt geweest, wie zal u het uwe geven, wie zal u het nieuwe verbond geven? Men is niet getrouw geweest aan de onderwijzing Gods uit de oud-testamentische tijd. Hoezo zal men dan het nieuwe verbond ontvangen en alles wat daarmee samenhoort? Wie zal u het uwe geven? Want het uwe is uiteraard uiteindelijk gewoon het nieuwe verbond. De Messias en zijn rijk. En dan staat er gewoon geen huisknecht. Dat is een ander woord dan rentmeester, maar het is natuurlijk wel een synoniem. Maar geen huisknecht kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal de een aanhangen en de andere verachten. Gij kunt God niet dienen en de mammon. Nou, dan mag je zelf uitzoeken wat dat betekent. Maakt niks uit namelijk. We weten toch wat het betekent. We kunnen hooguit discussiëren over of God dienen het nieuwe verbond is en mammon het oude verbond of andersom. God dienen is godsdienst onder het oude verbond en mammon dat is dan de rijkdom van het nieuwe verbond. Maar dat is letterzifterij omdat het in de praktijk helemaal niks meer uitmaakt. De betekenis staat namelijk al lang vast. Je kunt niet leven onder het oude en het nieuwe tegelijk. Een hele Galatenbrief is daar trouwens over geschreven, dus dat is makkelijk genoeg. Hè? En wie de wet wil doen, wie een deel van de wet wil doen, is schuldig naar de hele wet te houden. En dan leeft hij dus niet onder het nieuwe.